Goedemorgen allemaal, shalom. Wat geweldig dat we mogen geloven in een God van wonderen. Het is een geweldig wonder dat we vandaag zo bij elkaar kunnen zijn. Maar er zijn zo ontzettend veel wonderen in deze wereld. Ik zag van de week een natuurfilm, we kijken vaak natuurfilms. En daar zag ik een bul terug, een moeder met haar kalf. En dat was onderweg van Haiti naar Alaska, 3000 kilometer... En toen werd er gezegd, ja, zij navigeert door het magnetisme van de aarde, door de zon, de maan, de sterren en door haar geheugen. Kijk, dan als je over land gaat, dan zeg je, nou, daar heb je een berg of daar heb je zoveel bomen staan en daar heb ik nog een punt om me aan vast te houden om de weg te vinden. Maar hoe wonderlijk dat God dat zo geschapen heeft, dat zo'n gigantisch groot dier met dat kalf dan 3000 kilometer zwemt, om dan uiteindelijk in Alaska te komen, om daar te gaan eten. Want ze heeft 3 maanden voor dat kalf gezorgd bij Haiti. En ze is uitgeput vanwege alle melk die ze daar voor dat kalf heeft moeten produceren. En dan komt ze daar uiteindelijk dan in Alaska. Wat een geweldig groot wonder. Als je naar de natuur kijkt om je heen, wat een wonder. En soms zijn ook van die hele kleine wondertjes. Vorige week sprak ik in Maassluis, dat is een hele kleine gemeente. Heel klein zaaltje. En daar zit een merel. En die zingt de hele dienst. Die zingt Gods lof gedurende al die tijd dat wij bij elkaar waren. En dat doet hij niet dan, maar dat doet hij in feite gewoon iedere zondag. Die heeft daar een vaste stek. Wat een wonder. Wat een wonder van die geweldige grote God. En wij mogen inderdaad nu bij elkaar zijn in vrijheid. Het is bevrijdingsdag. En ik kwam een mooi gedicht tegen van Nel Otgaar, voor de ouderen onder ons, die kennen die misschien nog wel. Het is een gedicht van 4 mei 1946. Dit was een jaar na de bevrijding. En zij zegt, een dag van stille dankbaarheid is deze 5e mei. Hier past geen luidruchtigheid. Met weemoed denken wij aan hen die vielen voor ons land, opdat het werd bevrijd. God heeft door zijn gena en hulp verlossing ons bereid. Wij vragen, Heer, voor iedereen die nog in droefheid is, wees gij hun trooster, gij alleen, hun helper in het gemis. Wij bidden voor ons vorstenhuis, dat door u werd bewaakt. Houd allen in uw hoede steeds, dat hun geen kwaad genaakt. O God, in ootmoed smeken wij voor heel ons volk, ons land. Maak gij ons van de zonden vrij en leid ons door uw hand, opdat wij leven tot uw eer. Geef zegen op ons werk. Leer buigen ons, Heer, voor uw wil. Maak door uw kracht ons sterk. Nou, dat vond ik wel een mooi gedicht om mee te beginnen, niet mee te eindigen, maar mee te beginnen. We gaan lezen uit Deuteronomium. Deuteronomium hoofdstuk 12. En we lezen vers 1 tot en met 25. Deuteronomium, zo heet dat in onze Bijbel, tweede wet betekent dat letterlijk. Maar in het Hebreeuws, davarim, en dat wil zeggen de woorden. De woorden die samen het woord van God vormen. Dus Deuteronomium hoofdstuk 12 vanaf vers 1. Dit zijn de verordeningen en de bepalingen die u nauwlettend in acht moet nemen in het land dat de Heere, de God van uw vader, u gegeven heeft om het in bezit te hebben. Al de dagen dat u op de aardbodem leeft. U moet al de plaatsen waar de volken van wie u het land in bezit neemt, hun goden gediend hebben, volledig vernielen op de hoge bergen, op de heuvels en onder elke bladerrijke boom. Hun altaren moet u afbreken, hun gewijde stenen in stukken slaan, hun gewijde palen met vuur verbranden en de beelden van hun goden omhakken en u moet hun naam uit die plaats doen verdwijnen. U mag tegenover de Heere uw God niet doen zoals zij, maar naar de plaats die de Heere uw God uit al de stammen zal uitkiezen om zijn naam daar te vestigen, naar zijn woning moet u vragen en daarheen komen. Daarheen moet u uw brandoffers brengen, uw slachtoffers, uw tienden, de hefoffers van uw hand, uw gelofteoffers, uw vrijwillige gaven en de eerstgeborenen van uw rinderen en van uw kleinvee. En daar moet u voor het aangezicht van de Heere uw God eten en u verblijden, u en uw gezinnen, over alles wat u ter hand genomen hebt en waarin de Heere uw God u gezegend heeft. U mag niet doen zoals al wat wij hier heden doen. Ieder doet wat juist is in eigen oog. Want u bent tot nog toe niet gekomen in de rust en in het erfelijk bezit dat de Heere uw God u geven zal. Maar u zult de Jordaan oversteken en gaan wonen in het land dat de Heere uw God u in erfelijk bezit geeft. Hij zal u rust geven van al uw vijanden rondom en u zult veilig wonen. Dan zal daar de plaats zijn die de Heere uw God zal uitkiezen om zijn naam daar te laten wonen. Daarheen moet u alles brengen wat ik u gebied, uw brandoffers, uw slachtoffers, uw tienden, de hefoffers uit uw hand en heel de keur van uw gelofteoffers die u de Heere belooft. En daar zult u zich verblijden voor het aangezicht van de Heere uw God, u, uw zonen en uw dochters, uw slaven en uw slavinnen en de leviet die binnen uw poorten is, want hij heeft geen aandeel of erfelijk bezit samen met u. Wees op uw hoede dat u uw brandoffers niet brengt op elke plaats die u ziet, maar alleen op de plaats die de Heere in een van uw stammen zal uitkiezen. Daar moet u uw brandoffers brengen en daar moet u doen alles wat ik u gebied. Wel mag u naar het volle verlangen van uw ziel binnen al uw poorten slachten en vlees eten, overeenkomstig de zegen van de Heere uw God die hij u geeft. De onreine en de reine mag daarvan eten, zoals van een gazelle en van een hert. Alleen het bloed mag u niet eten, u moet het op de aarde uitgieten als water. U mag binnen uw poorten niet de tienden van uw koren, van uw nieuwe wijn en van uw olie eten, evenmin de eerstgeborenen van uw runderen en van uw kleinvee, of enige van uw gelofteoffers die u beloofd hebt, ook niet uw vrijwillige gaven of de hefoffers van uw hand. Alleen voor het aangezicht van de Heere uw God, op de plaats die de Heere uw God zal uitkiezen, mag u dat eten. U, uw zoon en uw dochter, uw slaaf en uw slavin en de leviet die binnen uw poorten is. En u zult u voor het aangezicht van de Heere uw God verblijden over alles wat u ter hand genomen hebt. Wees op uw hoede dat u de leviet niet in de steek laat al uw dagen in uw land. Wanneer de Heer uw God uw gebied ruim gemaakt heeft, zoals hij tot u gesproken heeft, en u zegt, ik wil vlees eten, omdat uw ziel ernaar verlangt om vlees te eten, dan mag u naar het volle verlangen van uw ziel vlees eten. Wanneer de plaats die de Heer uw God zal uitkiezen om zijn naam daar te vestigen ver van u vandaan is, dan mag u van uw runderen en van uw kleinvee die de Heer u gegeven heeft slachten, zoals ik u geboden heb, en mag u daarvan eten binnen uw poorten naar het volle verlangen van uw ziel. Maar dan moet u het eten zoals een gazelle en een hert gegeten wordt. De onreine en de reine mogen het beide eten. Alleen houd eraan vast geen bloed te eten, want het bloed is de ziel en u mag niet samen met het vlees ook de ziel eten. U mag dat niet eten, u moet het op de aarde uitgieten als water. U mag dat niet eten, opdat het u en uw kinderen naar u goed gaat, als u doet wat juist is in de ogen van de Heere. Tot zover de lezing uit het woord van God. Bevrijdingsdag vandaag. En als één volk wist wat bevrijding was, dan is het Israël. Israël was bevrijd uit de slavernij. Door een wonderlijk ingrijpen van de God van hun vaderen. Hij had ze op grond van het bloed van het lam in de vrijheid gebracht. Wat een geweldig wonder. En iedere keer opnieuw, als je in het Oude Testament leest, en ik hoop dat je dat ook doet, dan kom je dat iedere keer ook nog weer tegen, dat God daarop teruggrijpt. Dat hij iedere keer opnieuw weer zegt, ik heb jullie uit Egypte uitgeleid met een sterke hand en met een krachtige arm. Iedere keer opnieuw wordt daar weer naar verwezen. En het is zelfs zo dat er een uittocht is beloofd die groter zal zijn en grootser zal zijn dan die uittocht uit Egypte. De profeten zeggen dat diverse keren dat er uiteindelijk een tweede uittocht zal komen en dat is de uittocht uit de volken. En dat wacht nog steeds. Wanneer wacht dat? Of waarop wacht dat? Op de komst van de Messias. Op de komst van de Heer Jezus. God zond Mozes om Israël uit Egypte te leiden. En God zendt Yeshua, de Messias, de herder van Israël, om ze uiteindelijk uit de volken te leiden. En die situatie waarin ze nu bevinden is dus nog steeds onder de volken. Er zijn er natuurlijk wel een aantal in het land, maar een groot deel, bijna de helft, leeft nog onder de volken. De Heer had ze dus op een wonderlijke manier uit Egypte geleid. Hij had ze in de vrijheid gebracht en hij bracht ze op een wonderlijke, bovennatuurlijke manier door de Schelfzee, uiteindelijk uit de macht van de Egyptenaren. Ze hadden op een wonderlijke wijze 40 jaar in de woestijn getrokken. Want als Mozes deze woorden uitspreekt, dan is het ruim 40 jaar na de uittocht. Ze staan aan de grens van het beloofde land, aan de andere kant van de Jordaan vanuit Israël gezien. De kant wat dus nu Jordanië is. En al die tijd had de Heer ze op een wonderlijke manier voorzien van water en van voedsel. Had voor ze gezorgd. En uiteindelijk komen ze nu bij de grens van het beloofde land, dat land dat al zo lang geleden aan Abraham, hun vader, beloofd was. En nu krijgen ze allemaal leefregels om in dat land te leven. Het boek Deuteronomium gaat over, je zou zeggen, het handboek van hoe moeten jullie leven in het land van de belofte. En we lezen in vers 5 van dat hoofdstuk wat we samen gelezen hebben. Maar naar de plaats die de Heere uw God uit al uw stammen zal uitkiezen om zijn naam daar te vestigen, naar zijn woning moet u vragen en daarheen komen. Om de Heer als volk te ontmoeten, moeten ze dus naar een plaats gaan die de Heere zelf zal uitkiezen. Om zijn naam daar te vestigen, om daar uiteindelijk te wonen. De uitdrukking, de plaats die de Heer uw God zal uitkiezen om zijn naam daar te vestigen, dat is je al opgevallen, denk ik, hoop ik, die kom je een aantal keren in dit hoofdstuk tegen. En uiteindelijk kom je die uitdrukking alleen maar tegen in het boek Deuteronomium. In totaal 21 keer. En hier in vers 5 is de eerste keer dat dat wordt gezegd. De plaats die de Heere uw God zal uitkiezen om zijn, uit alle stammen om zijn naam daar te vestigen. Om daar uiteindelijk natuurlijk te wonen. Dat gaat in de toekomst gebeuren. En daar moesten ze naartoe gaan. Daar moesten ze de offers brengen. De offers mochten niet zomaar op elke plaats in Israël gebracht worden, hoe goed bedoeld misschien ook. En later zie je dat helaas wel gebeuren. We lezen de tijd onder andere van de koning en, zo, en, het, of, en het, vee, het volk offerde op de hoogten. Maar ze moesten gaan naar die plaats die God zou uitkiezen. Om daar voor het aangezicht van God te zijn, vanwege zijn zegen die hij ze gegeven had. De overvloed van allerlei runderen, kleinvee, allerlei producten van het land, de tienden, de hefoffers, het moest allemaal gebracht worden naar die plaats die de Heere zou uitkiezen. Die plaats had de Heere eigenlijk al uitgekozen. Namelijk aan de stamvader van Israël had de Heere die plaats bekendgemaakt. In Genesis 22 lezen we dat Abraham die ontzettende moeilijke opdracht krijgt om zijn zoon te offeren. En uiteindelijk dat te doen op een berg in het land Moria. We lezen daar, en hij zei, dat is de Heere, neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac, ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats in de verte. Dat was de plaats die God uitkoos. Het was niet zo dat de Heere tegen Abraham zei, nou ja, je moet je zoon gaan offeren en kijk maar waar je het doet. Nee, het moest op die plaats die God uitkoos, die God hem wees. En dat is in het land Moria. En het land en Moria, dat betekent uiteindelijk door God uitgekozen. En uiteindelijk is dat natuurlijk de plek waar bij Jeruzalem, of waar Jeruzalem ook opgebouwd is, op dat gebergte Moria, in dat land Moria. En waar uiteindelijk natuurlijk de Heer Jezus, 1500 jaar later, na de belofte die God aan Abraham geeft, dat dan de Heer Jezus, de Zoon van God, zijn leven geeft op het kruis en opstond uit de doden. Het is uiteindelijk natuurlijk Jeruzalem. Het is een plaats die God zal uitkiezen om zijn naam daar te vestigen. Die naam die zo ontzettend belangrijk is. Waarvan Petrus zegt tegen de leiders van het Joodse volk, er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij moeten behouden worden. En dat zegt hij natuurlijk als Jood, hè? Waardoor wij moeten behouden worden. Dat is in de eerste plaats voor de Jood. Het evangelie is een kracht Gods tot behoud van ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Om zijn naam daar te vestigen. En naam betekent in de Bijbel in feite het wezen. De naam zegt iets van wie die persoon is. En de naam van God, ik ben, want zo is eigenlijk de vertaling van die naam, betekent wie hij is. En dat is natuurlijk zo bijzonder, die naam ik ben. Van de week lazen we in een dagboek dat we eigenlijk iedere dag die naam gebruiken. Ik ben Piet van der Lucht. En ik ben woonachtig in. En ik ben, dat ik ben gebruiken we ontzettend veel. En dat is die naam, die is boven alle naam. Die naam die spreekt van wie God is. En broeder Ab die citeerde eigenlijk vanmorgen al iets wat ik ook ga citeren. Want als God die naam bekend maakt, dan doet hij dat aan Mozes. En dan staat er in Exodus 34. Toen daalde de Heere neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de naam van de Heere uit. Toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep hij, Heere, Heere, dat is God hè, die dat roept. Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw. Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden. Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. En de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht. Dat is de naam, het wezen van God. Een God die barmhartig is, genadig, langmoedig, maar ook een God die oordeelt. En we lezen in zijn totale 5 keer hier dat woordje, of de naam staat, Heere, in die tekst. 5 keer, getal van de genade. Waarvan de apostel Paulus dan later zegt, de genade van God is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. Ook voor jou, ook voor u. Als je die naam nog niet hebt geaccepteerd als jouw persoonlijke redder en verlosser. Geloof je in de naam van de Heer Jezus. Want als je in de naam van de Heer Jezus gelooft, als de gekruisigde en wat meer is de opgestane uit de doden, dan zul je behouden worden. Het is de plaats van de slachtoffers. De naam die de Heer uitkiest is de plaats van de slachtoffer. En het is uiteindelijk aan David dat God die plek exact bekend maakt. Als na de volkstelling van David de pest onder Israël waart, dan gaat hij uiteindelijk een altaar bouwen op de dorsvloer van Arauna. En daar antwoordt God hem met vuur. En dan begrijpt David, dit is de plek die God uitgekozen heeft. En dat is uiteindelijk natuurlijk de plek waar de tempel gebouwd wordt. Het is de plaats van de slachtoffers. Jeruzalem. De stad van de dubbele vrede. Jerusalem, de stad van de dubbele vrede. En dat is ook zo. Want het is uiteindelijk alleen God die vrede bewerkt. He, wij mensen, wij leven hier in Nederland in vrede. Althans, dat zeggen we. En dat is natuurlijk in zekere zin ook zo. Maar aan de andere kant is het helemaal niet zo. Als we kijken wat er vandaag allemaal in de samenleving gebeurt, kan je dan zeggen dat het vrede is? Dat mensen tegen elkaar opstaan? Dat mensen elkaar niet meer verdragen. Dat mensen elkaar in elkaar slaan. En wat dan al niet gebeurt. Is dat vrede? Nee, dat is niet de vrede. De vrede die uiteindelijk alleen maar God kan bewerken, is de vrede die in de eerste plaats begint in je eigen hart. Door het offer van de Heer Jezus. Hij heeft vrede tot stand gebracht. Vrede door het bloed van zijn kruis. En hij is degene die dan uiteindelijk die vrede schenkt. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus, zegt Paulus in de Romeinenbrief, hoofdstuk 5, vers 1. Je hebt vrede met God, daar begint het. En vervolgens zegt hij in de Filippenzenbrief dat als je al je wensen en begeerten bij God bekend maakt, dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, je hart en je gedachten behoeden in Christus Jezus. En dan kan je ook leven vanuit die vrede. Het is heel belangrijk dat wij als gelovigen vredestichters zijn. Dat er, omdat wij die vrede in ons hart hebben, dat we dat uitstralen naar de wereld om ons heen. In vers 8 vond ik nog een heel opmerkelijk vers staan. Daar staat, u mag niet doen zoals al wat wij hier heden doen. Iedereen doet wat juist is in eigen oog. Dat vond ik zo bijzonder dat dat daar staat. In al datgene wat God voorschrijft, staat er dan ineens zo'n zinnetje waarin Mozes zegt, u mag niet doen zoals al wat wij hier doen, heden. Iedereen doet wat juist is in eigen oog. Met andere woorden, hij zegt, als je straks in het land gekomen bent, want daar gaat het natuurlijk helemaal over, volgens de context, dan mag je dus niet doen zoals we nu heden doen. Hij zegt ook wij. Hij zegt, wij. Hij zegt niet jullie, maar hij sluit zichzelf erbij in. Hij zegt, wij doen niet in feite wat juist is in Gods oog, maar we doen juist wat juist is in ons eigen oog. En dan heb ik daar eens over nagedacht. Denk, ja, wat was dat nou eigenlijk? Wat deden ze nou eigenlijk juist in hun eigen oog. Ze waren op een wonderlijke wijze, heb ik al gezegd, natuurlijk bevrijd, door de Schelfzee gekomen, hadden die bijzondere grootste ontmoeting gehad met God daar op de Horeb. Donder en bliksem en de stem van God hadden ze gehoord. Dat was de wolkolom die boven hen was om hen te beschermen tegen de zon, 's nachts een vuurkolom, die was ook boven de tabernakel. Daar was het manna wat iedere ochtend lag. Daar kwam water uit de rots zo nu en dan. Wat een geweldige wonderen. En toch doen wat juist is in eigen oog. Dan dacht ik, hoe kan dat nou? Ja, toch is het wel zo. Dat er van die momenten geweest zijn, in ieder geval sowieso, dat ze deden wat juist was in eigen oog. Nadab en Abihu, twee priesters, zonen van Aaron, die kwamen met vreemd vuur voor het aangezicht van God. Die deden dus wat juist was in eigen oog. Als je later in Jozua leest, als ze net in het beloofde land zijn, dan blijkt uiteindelijk dat ze in die 40 jaar in de woestijn de zonen niet besneden hadden. En dat had wel gemoeten. Ze hadden dus gedaan wat juist is in eigen oog. Misschien was het praktisch wel moeilijk, ik weet niet wat de reden was, maar ze waren in ieder geval niet gehoorzaam geweest aan het woord van God, aan de opdracht aan Abraham. En in Amos 5, vers 25, daar zegt uiteindelijk de profeet, en het is Stefanus die dat in zijn reden in Handelingen 7 aanhaalt. Dan zegt hij, hebt u mij slachtoffers en graanoffers gebracht in de woestijn, 40 jaar lang huis van Israël? U hebt Sikut, uw koning, rondgedragen en Kewan, uw beelden, de sterren, uw goden die u voor uzelf hebt gemaakt. Dus terwijl de tabernakel in hun midden was, de wolkolom, vuurkolom, dag en nacht, hebben ze in hun eigen bagage de afgodsbeelden meegedragen die ze uit Egypte hadden meegenomen. Dat waren allemaal dingen die ze gedaan hadden volgens hun eigen inzicht. In feite komt het erop neer, ze namen het niet zo nauw met het woord van God. Natuurlijk brachten ze zo nu en dan offers. En iedere dag werden dan natuurlijk ook de offers gebracht die voorgeschreven waren. Iedere ochtend een lam en iedere avond een lam en al die offers met die feesten, noem maar op. Maar wij, zegt hij, wij hebben gedaan wat juist is in eigen oog. Je eigen weg gaan. Het niet te nauw nemen met Gods geboden. In vers 16 en vers 25, daar staat dat ze geen bloed mochten eten. Maar dat ze het moesten uitgieten op de aarde als water. Dat bloed eten, misschien hebben ze dat gedaan toen ze al die kwakkels, zo gigantisch veel kwakkels kregen. Ze hebben er een maand van moeten eten. En dan staat er dat het vlees was nog tussen hun tanden. En toen kwam de toorn van God. Misschien hebben ze gewoon wel rauw gegeten. Dat is niet echt 100% zeker, maar dat zou best wel eens kunnen. Doen wat goed is in eigen oog. Dat zien we nog twee keer in het boek Richters terug. Er staat, in die dagen was er geen koning in Israël. En ieder deed wat juist was in zijn ogen. In Richteren 17 en Richteren 21 kom je dat tegen. En ik zie een overeenkomst met wat wij vandaag in onze samenleving zien. En ieder doet wat juist is in zijn eigen ogen. Want hier zien we dat er was geen koning in Israël en ieder deed wat juist was in eigen ogen. Met andere woorden, er was geen gezag. Want de koning is de opperste gezagsdrager. En er was geen koning, dus er was geen gezag, er was geen erkenning van het gezag. En dat zien we vandaag bij ons in onze samenleving ook, in het algemeen gesproken. Er is geen erkenning meer van het gezag. Er zijn allerlei redenen, allerlei oorzaken, misschien. Met betrekking tot de coronacrisis, dat heeft natuurlijk wel heel veel ook bijgedragen. Of er helaas van afgedaan. Maar het is uiteindelijk een ontwikkeling die zich al voordoet sinds de Tweede Wereldoorlog. Sinds dat wij bevrijd zijn. In de 60er jaren is dat al heel duidelijk geworden. Toen was ik nog heel jong, maar in ieder geval de provo's, al dat gedoe met demonstratie, Amsterdam, noem maar op. Het niet erkennen van het gezag of ingaan tegen het gezag. Het wantrouwen aangaande de overheid. En uiteindelijk wantrouwen naar allen die boven ons staan wat hun positie betreft. We zien dat in de klas gebeuren. Waar kinderen, ja, de leraar of de lerares niet meer gehoorzaam willen. Daartegen opgaan. Kijk, van vroeger werd een leraar ook nog toen in de maling genomen en wat dat niet. Dat is niet alleen van deze tijd, maar in deze tijd is het wel veel erger. Als je dat tenminste hoort, wat je op de televisie ervan ziet. Het agressieve gedrag. Doen wat juist is in eigen oog. En zodra iemand dan zegt dat dat niet goed is wat je doet, dan word je agressief. Dan is daar een kort lontje. Jongelui van 13, 14 jaar afgelopen week die een conducteur in elkaar slaan omdat ze gecheckt worden op zwart rijden en er om een legitimatie wordt gevraagd. 13, 14 jaar. Ongelooflijk. De agressie ten opzichte van hulpverleners, verplegend personeel, artsen. Ongelooflijk. Iedereen, of in het algemeen gesproken hoor, is het, we gaan onze eigen weg. We doen wat juist is in eigen oog. En waar heeft dat uiteindelijk, wat ligt de basis? Dat er de ontkerkelijking van Nederland is. Het feit dat God niet wordt herkend en erkend. Ik lees een boek van Bettex, boeken van Bettex, dat is uit eind 1800, 1900. En toen was het al zo dat er getwijfeld werd door allerlei theologen, ook in Duitsland in het bijzonder, aangaande de waarheid van het en het gezag van het woord van God. En dat het geloof in de God van de Bijbel eigenlijk al weggeredeneerd werd. En daar ligt de basis. Daar ligt de basis van wat wij vandaag in de samenleving zien. Dat de wereld, dat ons land van God los is, zoals dat programma ook is van de EO, geloof ik. Van God los. Geen erkenning meer van God. En de evolutietheorie heeft daar natuurlijk een hele grote bijdrage aan geleverd. Want ja, er bestaat geen God, want dat alles is zomaar vanzelf ontstaan. Maar ik las bij Bettex trouwens dat Darwin zei van uiteindelijk dat allereerste begin, dat moet toch door God gemaakt zijn. Die paar cellen waar dan alles uit voortgekomen is. We leven in een maatschappij waar de mens doet wat goed is in eigen oog. God is weggeredeneerd. De mens gelooft in de materie en de mens gelooft uiteindelijk in zichzelf. Het geweten waarin de geboden van God door de schepper zijn ingegrift, want die hebben we allemaal in ons geweten zitten. of waar dat geweten dan precies zit. Dat geweten wordt toegeschroeid, zoals Paulus dat zegt in de Romeinenbrief. Ze hebben hun geweten toegeschroeid. Of in de Timotheusbrief, sorry. De mens wil alles bepalen zonder iemand boven zich te dulden. In Prediker 8, vers 8b staat dat de mens geen zeggenschap heeft over de dag van de dood. Dat is wat. En vandaag wil de mens daar wel zeggenschap over hebben. Denk maar aan de euthanasie. Ik bepaal zelf of ik vind dat mijn leven wel klaar is. En mensen die dan als echtpaar samen ervoor kiezen om op hetzelfde moment euthanasie te plegen. Dat wordt ook steeds populairder. De Bijbel zegt, de mens heeft geen zeggenschap over de dag van zijn dood. Denk maar ook aan de abortus. Een aantal maanden geleden was dat vooral in Amerika toen ook, met betrekking tot het recht op abortus. Ik als vrouw heb recht op abortus. Dat is wat. Heeft dat kind geen recht? Nee, dat kind heeft geen recht, want men gelooft niet dat het een kind is, dat het een mens is. De mens meent allerlei rechten te hebben, maar heeft geen oog voor de verplichtingen die het leven in een samenleving met zich meebrengt. We leven in een samenleving. Ik vind dat zo mooi. De bijen leven ook in een samenleving. En samenleving, dat je de dingen samen moet doen. En bijen doen dat ook. Die hebben trouwens nooit ruzie. Wat zou dat lekker zijn om bij te zijn, zeg. Hey. Maar samen, we leven samen. Maar we zien dat steeds meer mensen op zichzelf alleen willen leven. Of in een heel klein bubbeltje. In een vriendenkring. Of in dat waar ze dan helemaal vol van zijn. We leven in de tijd die Paulus aangeeft in 2 Timotheüs 3. Daar ben ik 100% van overtuigd en weet, zegt hij, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Met andere woorden, egoïsten. Geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Wat een gigantische lijst. En dat vinden we in onze samenleving vandaag terug. En dat betekent, Paulus zegt dat steeds, in de laatste dagen. Ik denk dat we wel in de laatste dagen leven. Maar wat staat ons te doen? Want het is natuurlijk misschien dat je zegt van nou, daar ben ik nou niet zo vrolijk van geworden van wat je allemaal gezegd hebt. Ja, het is ook om reëel te zijn. Om niet de kop in het zand te steken. Maar uiteindelijk om te zien wat er om ons heen gebeurt en dat deze wereld God nodig heeft. Dat is de enige oplossing ligt in het kennen van God. Voor al die mensen om ons heen. Dat ze de Heer Jezus leren kennen. Als de enige weg ten leven. En wat zegt Paulus tegen Timotheus? Maar u hebt mij nagevolgd, zegt hij. Als hij dat lijstje heeft opgenoemd. Hij zegt, maar u hebt mij nagevolgd. En dan noemt hij 7 dingen. Mijn onderwijs. Levenswandel. Levensopvatting. Geloof. Geduld. Liefde. Volharding. Dat is wat Paulus met betrekking tot Timotheus concludeert. En ik hoop dat hij dat ook uiteindelijk over het graf heen concludeert ten aanzien van jou en van mij. Dat wij inderdaad hem navolgen, niet om wie hij is, maar zoals hij Christus nagevolgd heeft. Hij zegt dat in 1 Korinthe 11 vers 1, wees navolgers van mij zoals ik navolgers van Christus ben. Dus mijn onderwijs, met andere woorden, hou je aan de Bijbel. Mijn levenswandel, die Bijbel moet zichtbaar worden in je leven. Mijn levensopvatting, hoe sta ik ten opzichte van allerlei problemen in deze wereld? Daar heb je een opvatting over, een Bijbelse opvatting. Geloof. Hou je vast in het geloof aan de Here. Geduld. Wees ook geduldig met de mensen om je heen. Je ziet natuurlijk dat ook, doordat we met elkaar geconstateerd hebben, als mensen, zodra er wat gebeurt, dan hebben ze geen geduld meer, maar dan moet het meteen geregeld worden en zelfs met geweld. Liefde. Dat we de liefde van God uitstralen in ons leven, naar de mensen om ons heen. Maar dat we ook volhardend zijn. Volhardend in de wandel met de Here. Blijf bij de Heer Jezus en zijn woord. Volg hem. En doe wat juist is in zijn ogen. Want daar zijn we ook mee geëindigd in Deuteronomium 12. U mag dat niet eten, dat bloed mag u niet eten, opdat u en uw kinderen naar u goed gaat als u doet wat juist is in de ogen van de Heer. Wanneer gaat het je goed? Als je doet wat juist is in de ogen van de Heer. Niet wat juist is in eigen oog, maar juist is in de ogen van de Heer. Dan zal het je goed gaan. Dat wil niet zeggen dat het je lichamelijk goed zal gaan. Dat ervaren heel veel broeders en zusters vandaag van ons. Die doen wat juist is in de ogen van de Heer. En die zitten in een gevangenis opgesloten. Die worden gemarteld. Of die worden op de een of andere manier misbruikt. Of wat dan ook. Zoveel honderden miljoenen. Maar toch gaat het goed met ze. Geestelijk gezien. Omdat ze de Heer trouw zijn. Omdat ze doen wat juist is in de ogen van de Heer. En dat is bij hem blijven. Bij zijn woord blijven. Totdat hij komt. Amen. We gaan nog samen danken. Ja, liefdevolle Vader, dank u wel dat we zo uw woord mochten lezen. Dat we die bijzondere woorden mochten lezen die u, Mozes, te spreken gaf ten opzichte van uw volk. Woorden die spreken van gehoorzaamheid. Doen wat u zegt. U de almachtige God. U hebt het volk uiteindelijk in het beloofde land gebracht. Maar de geschiedenis leert, heren, dat ze, ondanks al dat uitgebreide spreken van Mozes vlak voor de grens, dat ze dat al heel snel vergeten waren. En dat er ieder deed wat juist was in eigen oog. En dat is tot op de dag van vandaag ook met betrekking tot Israël. Maar ook met betrekking tot zoveel anderen in deze wereld. We willen u danken, heren, dat u geduld hebt met deze wereld. We hebben het vanmorgen ook al gehoord, dat u niet wilt dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. En u tandt nog met de belofte van uw komst. Maar we danken u, heren, dat die komst inderdaad komen gaat. Want u hebt het beloofd op uw tijd en op uw wijze. En daar mogen we naar uitzien. Heren, we leven in een wereld die u niet kent. Waar er zoveel zijn, heren, die misschien in het verleden wel met de dingen van u groot geworden zijn, maar het vaarwel gezegd hebben, u vaarwel gezegd hebben. En we zien in onze maatschappij wat de gevolgen zijn. De manier waarop mensen met elkaar omgaan. Maar de manier waarop mensen ook niet meer willen erkennen dat er iemand boven hen staat die hen dingen kan bevelen. Ik wil u hartelijk danken dat u het bent, Heere, die uiteindelijk mensen kunt veranderen. En we danken u dat u uw woord zegent. Uw woord dat uitgaat hier in Nederland. Onder de kinderen, zoals via het ICKER. Maar ook op zoveel andere manieren, Heere. Dat uw woord uitgaat in evangelisatieactiviteiten, ook zo meteen weer in de zomervakantie. En we bidden voor allen die daarmee bezig zijn, Heer, om dat woord van u, de reddende boodschap, uit te dragen. Maar dat bidden we ook voor de verkondiging onder uw volk Israël. Wilt u ook daar werken? De Bijbelverspreiding zegenen, Heere. En wilt u nog een wonderbaar werk doen? We bidden dat ook voor de Palestijnen. We willen u danken dat we mogen bidden dat er toch rust komt. Dat de wapens gaan zwijgen daar. Dat er herstel komt. Maar bovenal, Heere, dat men tot andere inzichten gaat komen. We leggen het voor u neer. En we danken u dat u met onze broeders en zusters wilt zijn, in Israël, maar ook onder de Palestijnen, die u belijden te kennen, wil ze tot een zegen stellen, heren, voor hun omgeving. We bidden voor de situatie in Oekraïne. U weet ook hoe het daar allemaal is, heren. En ja, naar de mens gesproken is dat allemaal ook niet zo hoopgevend. Maar we willen u bidden dat u ook daar wilt werken. Wilt troosten, wilt bemoedigen, wilt sterken en wilt steunen. En ook wijsheid geeft, Heer, aan degenen die beslissingen moeten nemen. We bidden voor de nood van deze wereld. Heer, heel veel mensen leven in hele moeilijke omstandigheden door oorlogen, maar ook door natuurrampen, door klimaatverandering, vulkaanuitbarstingen, overstromingen. Heer, u weet het allemaal. We leggen het voor u neer en we danken u dat u ons gebruiken wilt, Heer, om ook daar op de plaatsen waar we bij bepaald worden een steentje bij te dragen. We willen u danken dat u met ons wilt gaan, ook als we van hier gaan. U kent ons allemaal, Heere. U weet wat we nodig hebben. Ja, we hebben u nodig. En we willen u hartelijk danken dat u ons ook leiden wilt om de weg met u te gaan, ook deze week. Als we stil mogen staan donderdag bij uw hemelvaart, Heere Jezus, dan lezen we onder andere in Lucas dat u omhoog ging naar de hemel, terwijl uw handen uitgestrekt waren om te zegenen. En zo, Heere, mogen we onder uw zegen leven. En daar willen we u voor loven, voor prijzen en voor danken. Wees ook met de overheid, het koninklijk huis. Heere, wil daar ook nog werken. En we leggen alles voor de troon van uw genade neer in die machtige naam van de Heer Jezus en uit genade. Amen.